Bladeren van de boom brachten de volken genezing. Als je hier zit, speciaal uit Oekraïne vanmorgen, dan wil ik dit ook speciaal tegen jou zeggen vanmiddag. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Het gaat ook over jullie. We houden van jullie en we bidden voor jullie. Goedemiddag allemaal. Wat ontzettend mooi om hier te zijn. Mijn naam is Bart van Nes. Ik ben voorganger in de wijk Beduurstede. Getrouwd met Corine. Vader van Tieme, Evie en David. In de leeftijd van bijna 5, 3 en 1 jaar. Zoals je denkt, hij ziet er niet zo fris uit. Dat klopt ook. De dagen zijn lang, nachten zijn kort. Maar het leven is ontzettend mooi. En het is een voorrecht om hier te zijn vanmiddag. Jullie hebben een prachtig jaarthema uitgekozen. Prepare the way. En vanmiddag neem ik jullie mee in maak de weg bereid, gereed voor de toekomst van God. En ik neem je mee naar het slotstuk, de climax en de grote finale van de Bijbel. Want daar zien we waar alles op uitloopt. Maar ook hoe het eigenlijk allemaal begon. En wat dat te maken heeft met jouw leven hier en nu. Het laatste Bijbelboek heet Openbaring. Dat betekent simpelweg onthulling. Het gordijn wordt weggeschoven en je krijgt het grote plaatje te zien. En dat is prachtig mooi. Zij het niet dat voor velen van ons Openbaring niet een onthulling is, maar eerder een verhulling. En in plaats van dat het gordijn wordt weggeschoven, lijkt het wel alsof er een soort rookgordijn wordt opgetrokken. Van bizarre beesten, vreemde visioenen en geheimzinnige getallen. En dan heb je ook nog al die discussies en mensen die er 's nachts niet van kunnen slapen. Reden genoeg om te denken, nou, laat dat laatste Bijbelboek maar lekker dicht zitten. En dat is jammer. Want daarmee missen we het geschenk wat het laatste Bijbelboek is. En dit boek is ons niet gegeven om grip te krijgen op de eindtijd. Dit boek is ons gegeven zodat de grootheid van God grip krijgt op jou. Dit boek gaat over de navolging van Jezus, over discipelschap op het scherpst van de snede. En wat het betekent om loyaal en trouw te blijven aan Jezus, juist wanneer alles onder druk staat. En een van de vele manieren waarop het boek dat doet en je daar een nee neemt, is door je voortdurend contrasten voor ogen te houden. Enerzijds krijg je in Openbaring de blik van boven, van de God op de troon en het lam dat centraal staat, waar we net over gezongen hebben. In de hemel waar orde is en harmonie is. En anderzijds zwenkt de camera naar de aarde, naar beneden, waar jij en ik, de gelovigen, te vinden zijn in al hun struggles en worstelingen. En dan wordt er heen en weer gezwenkt tussen de heerser op de troon, het lam. Maar maken we ook kennis met de draak en die verschrikkelijke beesten. En je leest over 2 koninkrijken. Je leest over 2 maaltijden. Je leest over 2 zegels. Daar gaan we het over hebben met elkaar. De weg van het lam en de weg van de draak. En dit verhaal van die verschillen wordt uiteindelijk ultiem verbeeld in 2 steden. Babylon dat neervalt en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt. Babylon dat verdwijnt en het nieuwe Jeruzalem dat verschijnt. En de grote vraag die het boek jou en mij voorhoudt is, waar ben jij in dit verhaal? Aan welke kant sta je? Want dit grote verhaal gaat over ons. En begon al helemaal op de allereerste bladzijde van de Bijbel, waar Adam en Eva min of meer voor diezelfde keus stonden. En geschapen naar Gods beeld, gezegend met zijn zegen en geroepen met zijn roeping om de wereld tot bloei te brengen, stonden zij ook voor een keus. Gaan we leven met God of zonder God? Volgen we zijn definitie van goed of kwaad of gaan we onze eigen gang? En we weten dat Adam en Eva voor het tweede kozen. Met als gevolg dat zonde, ziekte, lijden en de dood zijn intrede deed in deze wereld. Met het gevolg dat de mens vervreemd raakt. Vervreemd van God, vervreemd van elkaar en vervreemd van zichzelf. En de mens die thuis was in de Hof van Eden, de beschutting en veiligheid en geborgenheid van God, raakt op drift. Niet langer meer thuis in de Hof, maar dolend en dwalend. Zoekend en zuchtend in een wereld die niet langer meer als thuis voelt. Sterker nog, een wereld die vaak bedreigend is. En dus, wat doet de kwetsbare ontheemde mens? Als je verder leest in Genesis, worden er binnen no time steden gebouwd. Kaan bouwt de eerste stad vanuit het idee, hier baken ik een stuk terrein af, hier plant ik mijn vlag en hier zal ik thuis zijn. Steden bouwen, veiligheid zoeken, beschutting zoeken. En voor je het weet neemt die stedenbouw megalomane vormen aan en wordt er in Genesis 11 één grote superstad gebouwd, namelijk Babel. En wat is de motivatie achter deze stad? Laten wij een naam voor onszelf maken. Laten wij een toren bouwen tot in de hemel. Dan zullen we onsterfelijk worden. Want als alles hier stuk is, als alles hier gebroken is en kapot is, laten we dan zelf maar proberen om de hemel op aarde te creëren. Laten we het heft in de eigen handen nemen en laten we zelf voor God spelen. Dit is altijd ons verhaal geweest. De kwetsbare en ontheemde mens, dolend en zoekend naar veiligheid, naar comfort en ten diepste naar thuis. De plek waar je kan zijn, de plek waar je naam gekend is. En wij allemaal, wie je ook bent, hoe je er ook zit, wij jagen, wij hunkeren, wij dromen allemaal van die volmaakte ideale stad, van thuis. En daar hebben we allemaal zo onze eigen strategieën voor. We zitten hier ouderen vanmiddag. Je hebt je leven lang hard gebouwd, schaapjes op het droge, pensioen geregeld. Het bouwwerk van je leven staat. En tegelijkertijd, als je misschien naar je gezondheid kijkt of wat er speelt in het leven van je kinderen of kleinkinderen, is je bouwwerk fragiel en kwetsbaar. Er zitten jongeren hier vanmiddag en je hebt grootse, ambitieuze plannen. Misschien denk je, ik ga studeren en dan dit, of ik ga een carrière maken en ik zal veel geld verdienen. En dan zal ik een naam voor mijzelf creëren. Dan zal ik hemel op aarde vestigen. Als dat tenminste al lukt. Want steeds meer jonge mensen vallen van de wagen in de bouwwedstrijd van het leven. Misschien zit jij hier vanmiddag, wilde je van alles, had je grote dromen, maar zit je hier eigenlijk vooral met de brokstukken. Lukt het je ternauwernood om in deze onzekere tijd het hoofd boven water te houden? Dat kan. Maar wij allemaal verlangen naar thuis. Wij allemaal jagen naar de hemel en die ideale stad. Of we zoeken het in ons werk, of in onze kinderen, of in geld, of vul maar in, wat het ook is. Maar het verhaal van de Bijbel is dat telkens wanneer de mens probeert om hemel op aarde te creëren, het altijd vastloopt. Omdat ons beste bouwen vaak net niet goed genoeg is. Omdat ons mooiste kunnen aangetast blijft door de zonde. En onze mooiste dromen ons uiteindelijk ontglippen. Maar meer nog dan dat. Het verhaal van de Bijbel is dat telkens wanneer de mens probeert om hemel op aarde te creëren, het altijd uitloopt op een systeem van onrecht, van schaarste, van geweld en van onderdrukking. Van een paar winnaars en van heel veel verliezers. Je ziet het bij Babel, je ziet het in het boek Exodus, waar de Israëlieten zweten en zwoegen onder de harde hand van Farao. Je ziet het in de grote koninkrijken van de profeten, Nineveh, Assyrië, Babylon. Continu is het hetzelfde verhaal. Machtige, imponerende koninkrijken die genadeloos over al het andere heen walsen. En vandaag de dag zien we het nog steeds, dicht bij huis. Als we denken aan de toeslagenaffaire. Als we kijken naar de oorlogen. De presidenten die de taal van geweld en oorlogsretoriek spreken. We zien het als we op Black Friday weer ons suf shoppen. En de makers van onze kleding nog minder betaald krijgen. We zien het misschien wel, misschien zag je het vanmorgen wel in de spiegel. Toen een gevoel van schaarste en onzekerheid je bekroop. En ergens die gedachte steeds aan je vreet. Wat een ander toevalt, wordt mij ontnomen. Want wij zijn in competitie met elkaar. En het boek Openbaring laat ons zien waar het uiteindelijk op uitloopt met de stad door mensen gemaakt. Aan het eind van Openbaring wordt Johannes meegenomen naar de woestijn. En dan lezen we de volgende woorden in Openbaring 17. Eén van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ik wil je de grote hoer laten zien. Ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar de woestijn en ik zag een vrouw zitten. En dan ziet Johannes Babylon. En de eerste lezers van het boek Openbaring die herkennen in die stad, in die vrouw, de grote stad Rome. Een stad die van alles belooft, die alles voorspiegelt, maar die uiteindelijk alles ontneemt en leeg en gedesillusioneerd achterlaat. Een stad van grote verhalen. Maar om die stad te moeten blijven, voor die stad om te kunnen blijven bestaan, moet je het volgende weten. De Rome van de eerste eeuw was een van de eerste miljoenen steden in de geschiedenis. Pas in het Londen van de 19e eeuw waren er weer meer dan 1 miljoen mensen in een stad. Rome van de eerste eeuw was zijn tijd ver vooruit. Duizenden mensen trokken naar deze stad om geluk en rijkdom te zoeken. Maar om dat in stand te kunnen houden, moest het hele Middellandse zeegebied leeggetrokken worden. Aan graan, aan olie, allerlei producten en voorwerpen. Maar het meest verhandelde product naar deze stad waren geen spullen, maar waren mensenlevens. Rome was de stad die mensenlevens opslokte, verteerde en weer uitspuugde. Rome was de stad waar mensenlevens verhandeld werden, gebruikt werden, misbruikt werden en uiteindelijk werden afgedankt. En Openbaring 17 en 18 is een aanklacht. Niet alleen tegen deze stad, maar tegen het hele systeem van onrecht in de wereld. Wat in elke tijd en elke generatie weer opnieuw de kop opsteekt. Een stad waarin wij midden verstrikt zitten. Een stad die ook alles met ons te maken heeft. Want wat is de oproep van het boek Openbaring aan de lezers? Om te overwinnen, om trouw te zijn. Maar meer nog dan dat, er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ga weg uit die stad. Mijn volk, maak dat je wegkomt. Heb geen deel aan haar zonde, zodat je ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Opnieuw een oproep om Jezus te volgen. Weg uit deze stad door mensen gebouwd. En dit brengt het heel dichtbij. Er roept ook allerlei vragen op. Wat betekent het om Babylon te verlaten als Babylon overal om je heen is? Als onze telefoons vol zitten met kobalt uit de mijn uit Congo. Als de meeste van onze kleding oneerlijk is. Als er voor elk huishouden hier vanmiddag aanwezig meer dan 2 slaven ergens anders op de wereld fulltime aan het werk zijn om in onze levensstandaard te kunnen voorzien. Dit is super ingewikkeld. Toen ik dit voor het eerst las, toen kreeg ik knoop in mijn buik voor een paar weken lang. En ik heb hier geen makkelijk antwoord op. En in de avonden die we gaan houden, gaan we hier een avond lang met elkaar over spreken. Wat betekent het om Jezus te volgen weg uit Babylon en trouw te blijven aan hem? En wat ik je wil laten zien vanmiddag is dat het antwoord op die vraag niet begint met iets wat jij moet doen, niet met een geografische verhuizing, maar begint met de verhuizing van je verbeelding en de verhuizing van je verlangens. Want tegenover de doffe ellende van Babylon sluit de Bijbel uiteindelijk af met een andere stad, met een groter verhaal, met een beter alternatief. Want opnieuw raakt Johannes in vervoering en dan lezen we: een van de 7 engelen met de offerschalen, die gevuld waren met de laatste 7 plagen, kwam op me af en zei: ik wil je de bruid laten zien. En hij nam me mee naar een hoge berg en ik zag het hemelse Jeruzalem. Kijk eens even hoe die woorden bijna letterlijk overeenkomen met elkaar. Dit is de grote finale van de Bijbel. Niet alleen de inleidende woorden van deze 2 beschrijvingen, ook de afsluitende woorden zijn bijna identiek aan elkaar. Waarmee deze 2 steden lijnrecht tegenover elkaar worden gezet. En als je gaat lezen naar de beschrijvingen van het hemelse Jeruzalem, zie je dat het in alles de volmaakte tegenhanger is van Babylon. Want Babylon zonder rijken tot aan de hemel en het nieuwe Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel. In Babylon zien we een overdaad aan goud, edelstenen, parels als kietserig beeld van genotzucht. Maar in het nieuwe Jeruzalem zijn het slechts de bouwmaterialen. De poorten zijn van parels, de straten van goud. Er zijn edelstenen tot eer en glorie van God. In Babylon worden de volken onderdrukt en overheen gewalst. Maar in het nieuwe Jeruzalem vinden ze genezing. In het nieuwe Jeruzalem zijn mensen en producten en kunst er niet meer om te misbruiken, maar zijn ze geheiligd en gericht in aanbidding op de ene ware God. Over Babylon ligt de uitnodiging, de oproep: ga weg. En over Jeruzalem klinkt de uitnodiging: kom binnen. Babylon is de plek waar het licht voor altijd uit zal gaan. En het nieuwe Jeruzalem is de plek waar het licht nooit meer uit zal gaan. En weet je wat zo ontzettend mooi is? Deze stad, dit thuis, de plek waar wij allemaal naar jagen en naar verlangen en naar dromen, die stad zien we uiteindelijk aan het eind van de Bijbel gewoon neerdalen uit de hemel. Want wij kunnen de hemel niet op aarde creëren. En dus laat God zelf hemel op aarde neerdalen als volmaakte climax van het verlossingswerk van Jezus Christus. Hij heeft met Pasen deze stad ontsloten voor ons allemaal. Dit is het thuis dat op ons wacht. Dit is de toekomst waar we vandaag voor mogen leven. En hoe ziet die stad eruit? Hoe zal dat daar zijn? En daar mag je een beetje over gaan dromen. Wie is hier onlangs verhuisd? Steek eens even je hand op. En wij zijn 2 jaar geleden verhuisd naar Wijk bij Duurstede. En wat doe je dan? Of wat doet je vrouw dan? Ja, je gaat moodboards maken, je gaat Pinteresten. Je gaat een heel circus optuigen. En je gaat fantaseren en dromen over hoe dat zal zijn. En hoe we dan gaan leven als we in dat nieuwe huis wonen. De Bijbel doet dat ook. En de eerste eeuw doet dat ook. De Romeinse dichters die hadden een mond vol van de ideale stad. Daar maakten ze gedichten over en kunststukken. En volgens de Romeinen was de ideale stad de vorm van een vierkant met een hoofdweg die vanaf de ingang dwars door de stad liep. Waar mensen in veiligheid en welvaart konden leven. En waar op de muren de grote inscripties stonden van de goden en de weldoeners. Dat was volgens de Romeinen de ideale stad. En weet je wat de Bijbel doet? De stad van God, die gaat er in alles overheen. De stad van God is allereerst de volmaakte droom, het ideale thuis. Want in het nieuwe Jeruzalem loopt er geen hoofdweg door de stad, maar een rivier van levend water. Het nieuwe Jeruzalem heeft geen 4 poorten, maar heeft 12 poorten. Aan elke kant 3, omdat de verlost uit alle windstreken die stad binnenkomen lopen. En in het nieuwe Jeruzalem vind je niet de namen van de rijke weldoeners of de grote BN'ers. Daar vind je de namen van de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen van het Lam. Daar vind je met andere woorden Jood en niet-Jood samen verenigd in Jezus Christus. Stel je even voor vanmiddag het ideale thuis, de beste woonplaats, het mooiste woning die je maar kan bedenken. De stad van God gaat er in alles overheen. Het ideale thuis. Maar dat is niet alles, want de stad van God is ook... Tweede, de stad van God is de vervulling van elke belofte. Dit laatste Bijbelboek is de climax van elke verhaallijn, elke profetie, elke toekomstdroom die je maar kan bedenken. Met name de profeten, die droomden van het moment dat de glorie van God weer tastbaar en zichtbaar terug zou komen te midden van het volk. Met name Ezechiël, de profeet, kreeg een visioen over hoe de glorie van God terugkeert. En dan ziet hij een stad in de vorm van een vierkant. En wij denken, nou, oké, who cares? Maar een vierkant, wat was een vierkant? De tempel was een vierkant. Met andere woorden, deze hele stad is een tempel. De plek waar we met God zijn en hem aanbidden. Maar Johannes gaat er nog even overheen. Want hij zegt, niet alleen in de lengte en de breedte, maar ook in de hoogte 12.000 stadia. Dus je krijgt een soort kubus. Ziet er heel raar uit. Nee, waar het om gaat is, een kubus in het Oude Testament, dat was het heilige der heiligen. In symbolische taal laat Openbaring ons zien, de stad van God is als een heilige der heiligen, volmaakt, doordrenkt met de heerlijkheid en aanwezigheid van God. God die niet dichterbij meer kan komen. En let wel, de ervaring van Gods heiligheid in het Oude Testament was angstaanjagend. Maar hier is de hele verloste schepping voor altijd omsloten in de eeuwige omhelzing van Vader, Zoon en Heilige Geest. En in het Oude Testament lees je over een stad van 2,4 kilometer. In Openbaring gaat het over 2400 kilometer aan alle kanten. Begint het al een beetje te tollen hierboven? Dat is precies de bedoeling. Het denken, het beeld, het wordt allemaal opgerekt. Het is allemaal groter en mooier dan je ooit had kunnen voorstellen. Elke profetie, elke droom gaat finaal door het dak. En het derde is dit. De stad van God is de volmaakte, vernieuwde schepping. Want uiteindelijk loopt het beeld van een stad en een tempel over in een tuin. En zijn we weer daar waar alles begon in Genesis 1. Opnieuw is er een tuin. Opnieuw is er een levensboom. Opnieuw is alles goed. En Johannes ziet een levensboom die vrucht geeft. Niet voor een klein select groepje, maar voor iedereen. Geen competitie, geen schaarste, maar Gods overvloed. En de bladeren brengen van de boom brengen de volken genezing. Nooit meer ziek. Nooit meer een depressieve gedachte in je hoofd. Nooit meer 's nachts wakker liggen. Alles zal weer zijn zoals het ooit bedoeld was. Maar met 1 verschil, er zal niets meer zijn waar nog een vloek op rust. Alles nieuw, alles volmaakt. Lieve mensen, in deze stad zal je dansen en rennen en springen en zingen met elke vezel in je lijf. En zal je levend voelen als nooit tevoren. Dit is het thuis dat op ons wacht. Word je al enthousiast? Yes, come on. Maar het allermooiste bewaart Johannes voor het laatst. Want, zegt hij, in die stad, daar zullen we God zien. Daar zal je oog in oog staan met Jezus. Kun je je voorstellen hoe dat moet zijn? Hij die helderder straalt dan de zon. Als we nu in de zon kijken, 150 miljoen kilometer bij ons vandaan, trekken we dat al niet. En dan sta je oog in oog met de eeuwige Zoon van God. En zal al het andere wegvallen. En staat zijn naam op jouw voorhoofd geschreven. En zal je voor eeuwig met hem zijn, leven en heersen, elke traan verdwenen. Alles zoals het moet zijn. Adembenemend. En op het moment dat je denkt dat we bijna de hemel ingezogen worden, worden we aan het eind van het boek nog één keer met beide benen op de grond gezet. Het muziekteam mag naar voren komen. Want nu, hier, vandaag, is het nog niet zo ver. Nu leven we nog tussen Babel en tussen Jeruzalem in. Met oorlog, met strijd, met ziekte, met geweld. En met onze eigen ambities. Misschien zit jij hier vanmiddag en als je heel eerlijk in de spiegel kijkt, moet je tot de conclusie komen dat het grootste deel van je tijd, van je geld, van je aandacht, van de energie gaat naar het bouwen en het verwezenlijken van je eigen dromen. Ben je meer bezig met je eigen stad dan met de toekomst van God? En dan heb ik goed nieuws voor je vanmiddag. Er is een betere toekomst om voor te leven. Er is een krachtiger alternatief. Er is een mooiere stad die alles waard is. En nu, hier, vandaag, kun jij al leven als inwoner van die stad. Kan jouw leven een aanzichtkaart zijn van het thuis waar je nog nooit geweest bent? Mag je in deze wereld leven en bewegen de geur van Christus verspreiden? En mogen wij als kerk in een wereld die helemaal uit de hand loopt, laten zien dat we hoopvol, nuchter en waakzaam kunnen leven? Waarom? Wij weten hoe dit verhaal afloopt. Wij weten hoe het eindigt. Wij hoeven ons niet gek te laten maken. Want wij hebben een hoopvolle toekomst. Wij weten wat er op ons wacht en wij weten wie er op ons wacht. En daarom mag jij straks door deze deuren gaan. Met hoop in je hart. Met vuur in je botten. En een lied op je lippen. Want Jezus is opgestaan, Jezus leeft en Jezus zal weer terugkomen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij u mogen komen deze middag. We nodigen uit de Heilige Geest van God, kom op dit moment. En laat het gewicht van de eeuwigheid zwaar op ons drukken vanmiddag. Heer, laat uw aanwezigheid, uw glorie echter zijn, tastbaarder voor ons. Meer dan de stoel waarop we zitten. Dank u wel, Heer, dat u het einde bent van alle dingen. Heer, dat u degene bent die een goed werk begint en het afmaakt in ons. Die met ons is alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dank u dat u ons oproept vanmiddag. Om de dingen te zoeken die boven zijn. Omdat we gestorven zijn met u, Jezus. Gezeten aan de rechterhand van God. Dat we een nieuw leven hebben. Dat we inwoners zijn van een andere stad. Vader, vergeef ons. Dat we vaak zo tot in aan onze nek in Babylon zitten. Heer, vergeef ons dat we als kerk soms zelfs deel van het probleem zijn in plaats van de oplossing. Heer, week onze harten los. Heer, uit alles wat ons in de greep houdt, wat ons van u afhoudt. En ik bid zo, Heer, dat dit toekomstperspectief, Heer, dat u het zelf ons voor de ogen schildert. Heer, dat u ons leven inblaast opnieuw, Heilige Geest. Heer, dat u hoop geeft. Heer, waar we depressief geworden zijn. Heer, dat u onze ogen schoon wast, waar onze ogen troebel zijn, waar we afgeleid geraakt zijn. Heer, dat wij mogen leven voor de eeuwigheid. Dank u wel, Geest van God. Dat u rondgaat. En dat u dat wat misschien ver af en ver weg voelt, heel dichtbij brengt op dit moment. Misschien zit je hier. Ben je verwond. Zit je aan de kant in de grote wedloop. God wil vandaag je hoofd omhoog heffen. Opnieuw te zien op hem. Op de finishlijn. Als je daar gebed in wil ontvangen, dan kan dat. Dan mag je naar de zijkanten komen. Dan staan de mensen klaar die je willen zegenen, die je bij Jezus willen brengen. En ondertussen gaan we ook nog een lied zingen. We gaan antwoord geven op Gods grote openbaring. Dat mag je doen door te zingen, door te aanbidden. Of juist door met je sores en zonden bij God te komen en dat aan hem te geven als aanbidding. God zegen.